Als de Heer Jezus in het Nieuwe Testament begint te spreken in gelijkenissen, dat is officieel in Matthäus 13, zijn het de discipelen die aan de Heer vragen, waarom spreekt u tot hen, namelijk tot het volk, in gelijkenissen? En het antwoord van de Heer Jezus is, omdat het u gegeven is, weliswaar de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar deze wijzen tot de scharen, is het niet gegeven. En aan hen wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft over dat hun ogen verblind zouden zijn, hun oren zouden doof zijn, hun hart zou bedekt zijn, enzovoorts. Met andere woorden, gelijkenissen spreken over het Koninkrijk der Hemelen, dat wil zeggen over de verborgenheden daarvan. En in de praktijk hebben ze niet de functie om iets te openbaren, maar men zou het andersom vaststellen, namelijk ze verbergen iets. De vraag is alleen wat? En het antwoord is verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Nou hoeven wij daar geen problemen mee te hebben, want verborgenheden worden in het Nieuwe Testament in het algemeen geopenbaard. Dat is één. En in de tweede plaats, de Heer zelf verklaarde aan zijn discipelen bij gelegenheid althans enkele van de gelijkenissen. Dat wij ook gelijkenissen hebben in het Oude Testament is wat minder bekend. Het zijn er ook niet zo geweldig veel. Maar blijkbaar hebben ze volstrekt dezelfde strekking. Dat wil zeggen ook oud-testamentische gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. We hebben er maar weinig, maar één daarvan vinden wij in Richteren hoofdstuk 9. Naar aanleiding van gebeurtenissen waar wij het over zullen hebben. Maar er komt ineens een gelijkenis. Hij begint ook prachtig, vind ik hoor. In Richteren 9, vers 8 is dat. De bomen gingen eens heen. En dan moet je al lachen natuurlijk. Want bomen gaan gewoonlijk niet heen, hè. Die blijven staan of ze vallen om wellicht, maar vooruit. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. En zij zeiden tot de olijfboom, wees gij koning over ons. Hier vind je het begin van de democratie, denk ik altijd als ik dit lees. Hè? Zij zeiden tot de olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen, zou ik mijn most verlaten die God en mensen vrolijk maakt en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos, kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zeiden tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot een koning over u zalt, zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw, maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Daarna komt er een praktische toepassing en tot mijn vermaak, want ik lach daar tegenwoordig om, lees ik dan in de commentaren dat dit kennelijk een veel oudere gelijkenis is, maar dat Jotam, want die spreekt hem uit, wie dat ook was, dat doet er nou even niet toe, maar dat Jotam deze oude gelijkenis aanhaalt, die weliswaar niet helemaal bruikbaar is voor zijn doel, en vandaar dat hij er nog een heel verhaal achteraan ophangt, om het alsnog toepasbaar te maken enzovoort. Ik vind die wel mooi, die uitspraak. Want er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Niet dat die gelijkenis zoveel ouder is dan dat die hier door Jotam gebruikt wordt, maar men begrijpt blijkbaar wel dat er in die gelijkenis nog een andere betekenis zit. Men veronderstelt zat. Maar dat er in die gelijkenis een andere betekenis zit dan de ene die meteen genoemd wordt in de daaropvolgende verse. Want u weet wellicht waar het over gaat. Jotam had een halfbroer. Dat was, ze waren beiden zonen van Gideon uit de voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 6 tot en met 8. En die halfbroer Abimelech, die streefde naar het koningschap over Israël, of althans een deel van Israël. Daartoe doodde Abimelech al zijn broers, dat waren er 70. En één miste die, want die had zich verborgen. Daar weet je ook waar het over gaat, toch of niet? En dan zeggen we niet, nee, het is een oud verhaal, het wordt hier toegepast. Nee, wij weten waar het over gaat. Dat er wat anders achter steekt. Jotam, de jongste van al die broers, had zich verborgen. Maar u begrijpt dat Jotam een type is van de Heer Jezus Christus. Met name in onze tegenwoordige bedeling, waarin hij zich immers verbergt. Jotam betekent trouwens, Jehovah is volmaakt of iets dergelijks. En dat is precies wat we over de Heer Jezus Christus lezen in de Hebreeënbrief. Dat hij in zijn opstanding volmaakt gesteld is enzovoorts. Hè. En dat hij een troon heeft in de hemel aan de rechterhand Gods en zich voor de wereld verbergt. Dat is Jotam. Nou goed, en deze Jotam die richt zich tot de inwoners van Sichem. Dat staat in vers 7. Hoort naar mij, gij burgers van Sichem. Want in Sichem woonde de moeder en de verdere familie van deze Abimelech. Deze zogenaamde bastaardzoon, zegt men dan, van Gideon, maar vooruit. En die inwoners van Sichem hadden inderdaad Abimelech als koning aanvaard en tot koning gesteld. En hem geholpen om zijn 70 broers te doden op één steen, staat er. Dat is in het eerste deel van dit hoofdstuk. Maar Jotam ontsnapt daaraan. Die stelt zich op de berg Gerizim, die uitziet op Sichem. En men heeft mij verzekerd, vanaf Gerizim kun je spreken zodanig dat iedereen in het dal het kan horen, tot op de tegenoverliggende berg, de berg Ebal namelijk. En ik neem aan dat dat zo is. Maar vanaf die berg richt hij zich dus tot de inwoners van Sichem en zegt in vers 7, hoor naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar u lieden horen. Als men zijn verhaal zou aanvaarden, dan zegt hij, dan zal God weer naar u luisteren. En dan zegt hij, de bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven, maar u begrijpt waar het over gaat. De kwaliteiten van deze koning, Abimelech namelijk, staan ter discussie. En wat Jotam uiteenzet in die gelijkenis is in eerste instantie zeer eenvoudig. Men ontleent het dan ook gewoon aan deze gelijkenis. De vraag is wie wil er koning zijn en men vraagt het aan allerlei bomen die daarvoor eventueel in aanmerking komen. De aardigheid ervan is, die bomen hebben geen interesse. Als ik het lees ben ik geneigd er ook van alles tussendoor te roepen, weet u wel. Dan moet ik me echt inhouden, hè. Want ze vragen aan de olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen? Kortom, ik heb wel wat beters te doen dan koning te wezen over de bomen. Iets nuttigers ook. En hetzelfde wordt gezegd door de vijgenboom in vers 11. Die zegt, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Kortom, ik heb wel wat beters te doen dan koning te zijn over een valk. En hetzelfde geldt voor de wijnstok, die zegt, zou ik mijn most verlaten die God en mensen vrolijk maakt, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen, iets doen wat een boom helemaal niet zou moeten doen bovendien, die hoort niet te zweven over de boom, toch? Kortom, zij zijn wel tamelijk edele bomen, om zo te zeggen. Ook erg gewilde en noodzakelijke bomen, want vijgen zijn een belangrijk onderdeel van het oorspronkelijke menu in Canaan. En de olijven produceren immers die olie die men van alles en nog wat kan gebruiken, ongeveer voor alle doeleinden waarvoor men ook haarlemmerolie gebruikte. Dat lied hebben wij niet meer in onze bundel staan, maar hè? Het is overal voor dienstbaar, of je het nou opeet, of dat je het nou in je haar smeert, of wat je de man, of je auto erop laat rijden, of wat het maar was of zo. Dat wil zeggen, dat is een heel nuttige bezigheid. Waarom zou die man koning moeten worden? Dus de olijfboom, die wijst dat ook allemaal af. Waarna men tot ons vermaak terechtkomen bij de doornbos. Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos, kom gij, wees koning over ons, want jij hebt toch niks nuttigs te doen. Daar komt het in de praktijk op neer. En u begrijpt dat in de gelijkenis deze doornenbos in elk geval een beeld is van deze Abimelech. die ten koste van zijn 70 broers zich verheven heeft tot het koningschap. Ten onrechte, maar vooruit. Dus tot de doornenbos wordt gezegd, kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zei tot de bomen, die had er wel oren aan, en die zegt, indien gij mij in waarheid tot koning over u zalft, zo komt, vertrouw u onder mijn schaduw. Heb u wel eens onder de schaduw gezeten, gelegen van een doornenbos? Dan moet u een konijn geweest zijn. Als u mij vraagt, broer konijn, maar dat verhaal van Brother Rabbit, dat is een heel verhaal, maar dat kan ik u nou niet vertellen. Maar schaduw van een doornenbos. In het algemeen is de gedachte dat de Bijbelse doornenbos überhaupt geen schaduw geeft. Daar zijn bladeren voor nodig in plaats van doorns. Bovendien, als men eronder verkeert, dan wordt men door het ding gestoken. Dus dat is geen pretje. En het vervolg komt ook nog, want er staat, zo vertrouwt u onder mijn schaduw, maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Want het idee is dat doornenbos, doornstruiken gebruikt worden als brandhout, om een potje te koken, waar dan ook, want die dingen groeien nog tot in de woestijn aan toe, zoals u weet. Kortom, het is nog brandgevaarlijk ook. En uiteindelijk is het ook gewoon brandhout. Dat kan trouwens niet missen, want wij kwamen natuurlijk in Exodus reeds een doornenbos tegen. En die stond ook daadwerkelijk in de brand. Er was alleen iets bijzonders mee, verteerde niet. Maar hij brandde. Zie? En daarvoor kwamen we ook nog een doornbos tegen. Dat was toen Abraham Isaac zou offeren. En in plaats van Isaac was daar een ram die met zijn horens, maar horens zijn een beeld van koningschap, verward was in een doornenbos. Ik probeer het goed uit te spreken. Doornenbos. Hij zat daarin verward. Met andere woorden, het is niet best met die doornenbos. Het is maar een gevaarlijk ding. Het gaat aan alle kanten verkeerd. Je hebt er niks aan. Het enige wat je er nuttig mee kunt doen, is hem verbranden. Dan ben je hem kwijt. Maar dat is ook ongeveer wel de bedoeling. Die heb u toch voorlopig, hè? De laatste keer dacht ik dat we in de Bijbel een doornenbos tegenkomen, is in de doornenkroon van de Heer Jezus. Daar is trouwens een gedicht op gemaakt die verband legt tussen de doornstruik van Mozes in de tijd in de woestijn en de doornenkroon van de Heer Jezus. Bij nader inzien gaat het, nu ik erover nadenk, het gedicht gaat nog verder, want uiteindelijk komt het terecht bij die doorn, die meidoorn van Jozef van Arimathea enzovoort. Daar leidt hij toe, legt daar verband mee. Maar goed, die ga ik nou niet uitleggen natuurlijk, want dan ben ik toch wel een beetje van het onderwerp af. En verder staat het toch niet in de Bijbel. Maar de doornenbos wordt hier beschouwd als in elk geval onnuttig en gevaarlijk. En hij zou alleen, het is alleen maar, de brandweer moest het verbieden, zo'n ding eigenlijk. Dat is het eigenlijk, hè. Nou goed. Maar die doornbos wordt hier door Jotam geacht een type te zijn van, een beeld te zijn van Abimelech. Het is gevaarlijk om die man tot koning te maken. Bovendien, hij heeft geen nut. En voor het overige doet hij ook niks nuttig. En daarom wordt hij koning. Algemene strekking schijnt ook te zijn dat mensen die zo zonder meer naar het koningschap streven, die zijn over het algemeen dat koningschap niet waard. Ze deugen überhaupt nergens voor. Dat leidt men uit de gelijkenis af. Die ernaar streven, zeg ik. Ik geloof dus ook inderdaad persoonlijk dat het zo is. Want je moet wel erg fanatiek op macht belust zijn. Dat wil zeggen megalomaan zijn. Maar dat is een psychiatrische afwijking. Je moet wel erg megalomaan zijn. Hoogmoedswaanzin. Om dat na te streven. Daarom vind je in de Bijbel weliswaar de inzetting van het koningschap. Maar aan een hele generatie. Dat wil zeggen, iemand wordt als koning feitelijk, of althans als kroonpretendent geboren. Dan hoeft hij er niet naar te streven. Als de geschiedenis gewoon zijn loop heeft, wordt hij het vanzelf. Dat is eigenlijk het idee. En als de koning zelf meer zonen heeft, dan zie je ook in de Bijbel, wordt het onder die zonen onderling moord en doodslag. Want dan gaat toch sommigen naar het koningschap streven. Dat zou niet moeten. Als er iemand toegeroepen wordt, wordt weer een ander ding. En bij voorkeur wordt men als zodanig geboren. Dat is trouwens natuurlijk ook het geval met de Heer Jezus. Werd als zodanig geboren. Uit het huis en geslacht van David wordt ons meteen verteld enzovoorts. Dat wil zeggen, een koninklijke dynastie, een koninklijk huis is nog bijbels. Maar het streven naar koningschap gewoon vanuit het volk is volstrekt onbijbels. Dan krijg je dus per definitie de verkeerde. Uitzonderingen daar gelaten, maar normaal gesproken krijg je dan de verkeerde op de troon. Zo werkt dat nou eenmaal. Hè? Daarna zit hij natuurlijk ijverig gespit in de geschiedenis van het Nederlands Koningshuis. Die is ervoor gevraagd, ja. Heeft er niet naar gestreefd, is ervoor gevraagd. Zo is het. Gelukkig. Dus krijg ik daar weer geen moeilijkheden mee. Hè? Maar op lager niveau kun je zeggen dat je dus wat vraagtekens moet zetten bij democratie, waarbij een mens naar macht kan streven en het dikwijls ook krijgt. Niet meteen het koningschap, maar het zal ook duidelijk zijn dat die lui over het algemeen toch wat twijfelachtig staan tegenover dat koningshuis. Ik bedoel, dat hadden ze het liefst weg, dan konden ze zelf omhoog vallen. Dat is het ongeveer wel. Uitzonderingen dagen later, dat is de escape route. Hè? Nou goed. Maar dit is wel de idee die in deze gelijkenis naar voren komt. Er komt nog wat anders bij, want er steekt natuurlijk veel meer achter. Het is niet voor niks één gelijkenis. Dit soort zaken komen we in het Oude Testament niet tegen. Dus er is iets heel bijzonders mee aan de hand. En het noemen van het doornenbos maakt de gelijkenis als zodanig ook inderdaad herkenbaar. Alleen ik kan niet alle onderdelen van de gelijkenis uitgebreid verklaren, want daar heb ik de tijd niet voor. Van de doornenbos, om daar dan maar mee te beginnen, mogen duidelijk zijn dat hij in de Bijbel een uitbeelding is van de wet en daarmee van de heerschappij van de wet. De doornenbos heerst. Dat weten wij omdat we de doornenbos tegenkomen bij Mozes. Daar begint de officiële roeping van Mozes, om zo te zeggen. Als hij al 40 jaar bij Om Laban in Arabië, of hoe heet het daar, officieel Midian, is, dan ontmoet hij de Heer in die brandende braambos. We hebben er maar een braambos van gemaakt, want het allitereert met brandend. Hè? Een brandende braambos. Maar die brandende braambos is de uitbeelding van de wet, de heerschappij van de wet en ook de verterende werking van de wet die immers een bediening des doods is. En zo eindigt het natuurlijk ook, want het eindigt met een doornenkroon. Daar vind je de doornbos als koning. Maar het resultaat is inderdaad dat de Heer Jezus daaronder en daardoor gekruist wordt, veroordeeld wordt. Dat is wat de wet namelijk doet, wat de heerschappij van de wet doet. En verder in het algemeen, mensen die leven onder de heerschappij van de wet hebben, en ik zeg het nu heel voorzichtig, maar laat ik zeggen, die hebben toch op zijn minst grote aarzeling om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar goed, lijkt me duidelijk genoeg. De bedoeling is ook niet dat de doornenbos koning zou zijn. Maar het is wel de geschiedenis van de mens. Het minst interessant, het minst belangrijk, het minst nuttige heerst. In de praktijk is dat niet maar de Mosaïsche wet, maar het is religie in het algemeen. De mens filosofeert en zegt, wat zijn de heersende beginselen? Wat is de heersende filosofie? Of wat het maar is. Voor de mens, waaraan zou hij zich moeten onderwerpen? En het antwoord is altijd wet. Hier zijn de regels, hier is de wet. Ongeacht of het de Mosaïsche is of welke andere dan ook. Maar hij stelt er zich onder. Maar het is het laatste bod. Het is het meest zwakke bod, het meest zwakke mogelijkheid die er is. Omdat de wet verkeerd omwerkt. Welke wet dan ook. Hij werkt altijd en per definitie dus averechts. Ik dacht dat het hier wel langzamerhand bekend was. De Bijbel zegt, de wet bestrijdt de zonde niet. De wet doet de zonde toenemen. Het lijkt alleen maar, doordat de wet zegt, doe niet dit en doe niet dat, dat de wet de zonde, de ongerechtigheid als zodanig, bestrijdt. In werkelijkheid is de uitwerking van de wet precies tegenovergesteld. De wet activeert juist de zonde. Ik heb u dat voorbeeld wel eens doorgegeven. Als de wet u verbiedt om aan bruine beren te denken, maar die heb ik van iemand anders, dat weet u, hè. Als de wet u verbiedt aan bruine beren te denken, dan gaat u meteen aan bruine beren denken. Er zit weinig anders op. Daar worden je gedachten bij bepaald. En elke keer als je die wet voorleest, dan komt die weer. Hè? Het is net zoiets als stoppen met roken, broeder. Ja. Ja, je mag niet meer roken, heb je voorgenomen. En dan verlang je nog meer naar een sigaret of iets dergelijks dan voorheen. Zo werkt dat toch gewoon? Ja, dat wist een waarachtig wel. Dat is wat de wet doet, doet de zonde toenemen. Dat zegt de Bijbel ook. En als u vraagt waarom gaf God die wet? Wel daarom, om dat te demonstreren. Dat het niet werkt en dat het uit blijkt dat de mens niet deugt. De wet wel, maar omdat de mens niet deugt heeft de wet een verkeerde uitwerking. Dat is het probleem. Wet zou alleen kunnen werken als de mens in wezen en van nature goed zou zijn. Of eventueel als er iets goeds in de mens zou zijn. Dan zou dat kunnen ontwikkeld worden namelijk. Maar omdat er niks goeds in de mens is, zoals de Bijbel zegt, werkt de wet averechts. En iedereen kan dat constateren. Nou, daar is de doornbos een beeld van. Van heerschappij van de wet en vandaar de doorn en kroon en vandaar ook deze Abimelech, want die wordt hier in de eerste plaats, althans historisch, vergeleken met die doornenbos. Dat hadden wij trouwens ook al kunnen weten, want wij komen in Genesis 20 en in Genesis 26, meen ik, komen wij al iemand tegen met de naam Abimelech. Het is een prachtige naam, hij betekent mijn vader is koning. Dan denk je, is die toch van koninklijke huizen en weet je veel wat. Maar die eerste Abimelech in de dagen van Abraham en die andere Abimelech, dat zal een zoon of kleinzoon geweest zijn, in de dagen van Isaac, was koning der Filistijnen in Gerar. En in beide gevallen gebeurde precies hetzelfde. Abraham ging er naartoe, woonde daar in dat gebied. En Abimelech pikte Abrahams vrouw Sarah in. En een generatie later woonde Isaac in Gerar. En Abimelech pikte Rebecca, Isaacs vrouw, in. Enzovoorts. Er ging nog een keer aan vooraf, maar dat was in Egypte bij Farao. Je hebt het verhaal dus drie keer. Eén keer met Abraham in Egypte, één keer met Abraham bij Abimelech in Gerar, koning der Filistijnen, en één keer bij Isaac in Gerar, koning der Filistijnen. En u begrijpt toch waar het over gaat. Het begint in Egypte en daarna zijn het Filistijnen. Maar het is dus gewoon de heerschappij van de wet, Egypte, en daarmee van de natuurlijke mens, Egypte en de Filistijnen enzovoorts. En nou vinden we weer zo'n Abimelech en het gaat nog steeds over hetzelfde. Mijn vader is koning. Je vraagt je af wie die vader eigenlijk is dan. Ga ik nou niet uitleggen, vind ik niet zo nodig. Maar u weet toch wie de wet hanteert om ons eronder te houden? En om ons te verblinden, te verwonden en te voorkomen dat wij ons wenden tot de Heer Jezus Christus als onze koning. Lijkt mij duidelijk, hè? Nou goed, dat is dus wat feitelijk achter deze geschiedenis steekt. Het eindigt trouwens ook met dat deze Abimelech gedood wordt met één steen. Maar dat had hij ook kunnen bedenken. Waarom ook niet? Hij doodde zijn 70 broers met één steen om zelf koningschap te claimen. En hij zelf wordt door een vrouw met een molensteen op het hoofd geslagen. Nou, dat kan niet, denk ik. Nee, er staat ook vers 53. Een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd en zij verpletterde zijn hersenpan. De molensteen is in de praktijk een beeld van de tijd. De molensteen draait, dat weet u toch, hè? En al wat draait is een beeld van de voorbijgaande tijd. Men zegt van de wereld die draait. De draaimolen enzovoorts, hè? Maar goed, het is een kwestie van de tijd die alles verteert. En aan die heerschappij van die wet komt vanzelf een eind. En men zal zien dat het niet werkt. En het blijkt uiteindelijk een bediening des doods te zijn. Die brengt dan ook een oordeel. Want dat is wat de molensteen dan ook uitdrukt. Maar hij wordt mede daardoor gedood. Nou ja, er staat: toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg en zei tot hem: trek uw zwaard uit en dood mij, opdat ze niet van mij zeggen, een vrouw heeft mij gedood. Maar u weet dat er later een andere koning was die net zo goed de uitbeelding is van heerschappij van de wet binnen Israël. De andere eerste koning van Israël, Saul namelijk. En die werd ook gedood door zijn wapendrager op dezelfde wijze. Zo gaat het. Wet is een bediening des doods en bovendien de wet maakt een einde aan eigen heerschappij uiteindelijk. En dat vind je hier ook uitgedrukt, vanzelfsprekend. En er komt bovendien een oordeel over de inwoners van Sichem. Een vloek van Jotam, waaruit u maar bestond, want er staat in het laatste vers van het hoofdstuk. Dat oordeel komt uiteraard toch. Wat er nog meer achter steekt, lijkt me duidelijk. Wij vinden namelijk drie alternatieven genoemd voor de heerschappij van de doornenbos, de heerschappij van Abimelech, dan wel de heerschappij van de wet. En die drie alternatieven zijn achtereenvolgens de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok. En de aardigheid daarvan is dat van alle drie, dat alle drie zeggen, zou ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen, of zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht voor de mensen verlaten? En de wijnstok, zou ik mijn most verlaten die God en mensen vrolijk maakt? De aardigheid ervan is namelijk dat vijgenboom, of olijfboom, vijgenboom en wijnstok sowieso, laten we zeggen, tot zegen zijn. Zij brengen al vrucht voort. Ze zijn nuttig, laten we zeggen, voor het volk, ook zonder dat zij koning zijn. Zij hoeven daarvoor niet heerschappij te ontvangen. Zij brengen hun vrucht voort. En de aardigheid natuurlijk is dat dat feitelijk ook goed past binnen het kader van ditzelfde Bijbelboek, binnen het boek Richteren, want het boek Richteren beschrijft de periode van Israël zonder koning. Dat wil zeggen, er was helemaal geen regering. Nou ja, je kunt niet zeggen dat het echt goed ging, maar dat lag er slechts aan dat men de Heere verliet. Ondanks dat men beloofd had de Heer te zullen dienen, eerst aan Mozes, daarna aan Jozua, namelijk nadat het volk Israël door Jozua in het land gebracht was, dat was meen ik Jozua 24... Laat Jozua het volk beloven dat ze inderdaad Jehovah zouden dienen enzovoort. Want anders zou er oordeel komen. En toen zei het volk, nee, maar wij zullen de Heer dienen enzovoort. Wel, als men de Heer dient, heeft men geen koning meer nodig. En zeker niet het koningschap van Abimelech of het koningschap van Saul later. Of het koningschap van de wet, de heerschappij van de wet. Men zou trouw zijn aan de Heer en zodoende vrucht dragen en dus daarmee tot zegen zijn. En dat is wat in de eerste plaats en in het algemeen wordt uitgedrukt in deze eerste drie genoemde bomen. Die kwamen in aanmerking om koning te zijn, maar die vonden het nergens voor nodig en gelijk hadden ze. En ik hoop dat u begrijpt dat deze drie bomen uitdrukking geven aan de zegeningen die God geeft in het algemeen, en meer in het bijzonder natuurlijk de zegeningen die God geeft in onze tegenwoordige bedeling, want daar spreekt de gelijkenis primair over. Het probleem is namelijk dat men, dat zij die vasthouden aan de wet, inderdaad de zegeningen van het nieuwe verbond van Christus verwerpen en in plaats daarvan zich keren tot de wet. En daarmee roepen zij ook een vloek over zich af. Dat is de tegenwoordige situatie nog steeds. In de eerste plaats natuurlijk van het Joodse volk officieel. Want als er al iets Joods is, is het het judaïsme. Dat wil zeggen de Joodse religie, het wetticisme of hoe het maar heten mag. Maar in de tweede plaats natuurlijk ook geldt dat voor allen die om welke andere reden dan ook aan de wet vasthouden, welke ze ook mogen bedoelen, de Mozaïsche wet of wat er voor door moet gaan. En in de derde plaats geldt het voor allen die op een of andere wijze een toevlucht zoeken in religie en wetten en voorschriften om uit te leven en het daar maar bij te laten. Dan komt men inderdaad niet tot de Heere Jezus Christus en maakt zichzelf tot een vijand van hem en leeft dan ook inderdaad onder de vloek. Maar ja, die vloek is in de praktijk gewoon die toorn Gods die nu van de hemel geopenbaard wordt over alle mensen die immers de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, volgens Romeinen hoofdstuk 1. Dat is de situatie. En de heerschappij van de doornenbos is daar de uitdrukking van. Overigens staat er ook in vers 15, indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. U weet, cederen van de Libanon worden geacht zeer edele, hoge, kaasrechte bomen te zijn. Met andere woorden, die doornbos zou dan fungeren als, als brandstichter in deze bomen, die uiteraard niet verbrand zouden worden. Maar het drukt tegelijkertijd uit dat de wet, dat wil zeggen het leven onder de wet, dat wetticisme, dat vasthouden aan de wet, inderdaad vijandschap is tegen de cederen van de Libanon. Dat wil zeggen, het is vijandschap tegen het werk Gods, want de cederen van de Libanon, in elk geval weet u daarvan, mag ik aannemen, dat die gebruikt werden voor de bouw van de tempel. En u weet wat de tempel is, zeker als we spreken vanuit onze tegenwoordige bedeling. Dat is de gemeente. Met andere woorden, degene die vasthouden aan de wet, de doornbos, degene die vasthouden aan de wet, worden tot vijanden van de gemeente, daarmee van het werk van Christus. En ook langs de andere route, langs het woord Libanon, kom je trouwens bij de gemeente terecht. Want je wordt ook geacht te weten, langzamerhand een beetje, dat de naam Libanon, samen met de naam Laban overigens, maar het is dezelfde naam, de verwijzing is naar Albion, namelijk naar de Angelsaksische volkeren en daarmee naar de gemeente die daaruit geformeerd wordt, officieel. Hebben jullie dat nog? Gaat allemaal over tegenwoordige waarheid dan. En mocht die niet duidelijk zijn, dan heb ik nog andere beeldspraak, maar die komt niet uit een gelijkenis, maar komt uit de allegorische toepassing van de Oud-Testamentische geschiedenis. Ismaël, als beeld van degene die onder de wet leven, vervolgt Isaac als beeld van degene die in de vrijheid staan. En dat is gelaten hoofdstuk 4, waar dat staat. Zie, heb je precies dezelfde gedachte, maar u vindt hem hier al op voorhand geïllustreerd. Misschien moet ik het nog even hebben over Sichem, want het verhaal speelt zich af bij Sichem immers en over Sichem heen. Sichem kennen wij ook in het Nieuwe Testament, alleen heet het daar Sichar. Dat gaat via het Aramees, dus via een andere taal om zo te zeggen, maar we kennen het als Sichar. En in Sichar vinden wij de geschiedenis van de Heer Jezus die door Samaria moest gaan, heet dat in Johannes hoofdstuk 4. En daar vindt hij bij die put, vindt hij die vrouw uit Sichar, weet u wel, de Samaritaanse vrouw. Maar u wordt geacht te weten dat de Samaritaanse vrouw een beeld is van heel Samaria en dus van heel de 10 stammen van Israël, waaruit officieel de gemeente in onze tegenwoordige tijd zou ontstaan. De Samaritaanse vrouw die dan ook meldt, de zaligheid is uit de Joden. En dat is een mooie, omdat die zo dubbelzinnig is. Want je kan hem lezen als de zaligheid is op grond van de Joden. Dat wil zeggen de Joden, of althans het Joodse volk is de oorsprong der zaligheid. Maar, dat is de ene kant. Maar naar de andere kant betekent het de zaligheid is niet meer onder de Joden, maar is uit de Joden. Het zij dan bekend dat de zaligheid van u zou worden weggenomen. En gegeven aan een ander volk, zei de Heer in Matthäus 21. En Paulus zei in Handelingen 28, en hij is de heidenen gegeven. Precies, aan een ander volk. Met andere woorden, bij Sichem, dan wel Sichar, komen wij echt terecht in onze tegenwoordige tijd. In de dagen waarin wij leven. En de aardigheid is dat er een doorgaande lijn is in verband met Sichem in de Bijbel, die eindigt bij de Samaritaanse vrouw, waar de zaligheid, namelijk de zaligmaker, terechtkomt niet bij Juda, maar in Samaria, niet in Jeruzalem, maar in Samaria, niet in de 2 stammen, maar meteen overdrachtelijk bij de 10 stammen van Israël. Dat hebben u toch? En de Joden hebben geen gemeenschap met de Samaritanen en andersom. Het is totaal wat anders. Maar die geschiedenis vindt min of meer, en ik kan het alleen maar even aanstippen, vindt min of meer zijn oorsprong in Genesis hoofdstuk 12. Waar Abraham zich in Sichem vestigt, dus de eerste keer dat we ervan horen overigens. In Genesis hoofdstuk 12, waar Abraham aankomt in Canaan. Dat is het eind van vers 5 van Genesis 12. Zij kwamen in het land Canaan. En dan vers 6. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem. Tot het eikenbos More. Het heet ook Mamre trouwens. Dat scheelt maar 1 letter. Namelijk in het Hebreeuws. Maar hij is gekomen tot aan de plaats Sichem. Tot aan het eikenbos More. En daar vestigde hij zich, daar bouwde hij een altaar, vers 7, en daar verscheen de Heer aan Abraham en deed aan Abraham zijn beloften, waarschijnlijk opnieuw, maar dat doet er nou ook weinig toe. Maar het is de eerste woonplaats van Abraham in Canaan en dat verwijst meteen naar het aanbreken van het nieuwe verbond, het begin namelijk van het nieuwe verbond. Hier begint het verhaal van Abraham in Sichem. Het nieuwe verbond begint het verhaal als het ware ook in Sichem. Omdat Sichem uitdrukking geeft aan hoe dat nieuwe verbond tot stand zou komen en daar een gemeentelijke waarheid die daaraan opgehangen wordt. Dat blijkt ook uit die andere keer, een andere keer, dat Sichem genoemd wordt. Dat is in Genesis 35. Waarboven staat Jacob komt te Bethel. Maar u weet, als we het hebben over Jacob in Bethel, dan zijn we niet eens in Genesis 35, maar zijn we terecht in Genesis 28. Dat weet u toch, hè? Esau raakt zijn eerstgeboorterecht kwijt, want het wordt gegeven aan Jacob. Dat is al de uitbeelding van de aanvang van onze bedeling. Toen de Heer uit de dood opstond, het nieuwe verbond aanbrak, kreeg niet het Joodse volk, Esau, de zegeningen, de zaligheid, eerst geboorterecht om zo te zeggen, maar de broer Jacob, en Jacob is een beeld van de gemeente, die dan ook thuis hoort vervolgens bij Laban, oom Laban, Albion, Libanon, Laban. Daar ging hij dan ook inderdaad naartoe. Nee, ik kan niet alle details uitleggen, wie het vat, denk ik dan altijd maar, hè. Maar dat is die geschiedenis. Jacob moet vluchten voor Esau. Zoals Isaac moest vluchten voor Ismaël, maar toen werden de rollen even omgedraaid bij die geschiedenis. Maar die haalde ik daar straks al aan. Maar in Genesis 28, Jacob moet vluchten en meteen op zijn vlucht zijn eerste overnachting is Bethel. Niet Sichem, Bethel voor deze gelegenheid. Het huis Gods, waar hij de hemel geopend zag en een trap, een stenen trap de hemel in. Die heb je toch, hè? Wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald, in het eind van Johannes 1. Maar goed, die kan ik allemaal niet uitleggen. Maar Bethel, waar hij de hemel geopend ziet in die dromen, waar hij die steen over hen zet en zalft enzovoort. En hij zegt, dit is een huis Gods. Maar het hele verhaal is de uitbeelding van het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Niet het Joodse volk uitgebeeld in Esau, de natuurlijke eerstgeborene namelijk. Maar de gemeente uitgebeeld in Jacob ontvangt het eerstgeboorterecht. Zie je? En wordt de gemeente van eerstgeborenen, om zo te zeggen. Dat loopt via Bethel. En via Bethel gaat hij naar oom Laban en 20 jaar later komt hij weer terug. Probeert het allemaal over te slaan natuurlijk. En als hij weer teruggekeerd is, zegt de Heer tot Jacob. En dan ben je in Genesis 35 vers 1. Daarna zei de God tot Jacob, maak u optrek op naar Bethel en woon daar. En maak een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broer Esau. Hij moet weer terug naar diezelfde plek. Hij krijgt dus weer dezelfde betekenis. Hij moet naar die plek terug om weer een altaar te bouwen enzovoorts. En dan zegt Jacob tot zijn gezin in vers 2. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren. Doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij aan Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen, bijbehorende oorsierselen, die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. Heb u dat? Hij moet naar Bethel, een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond, een gemeentelijke bedeling. Maar hij moet onderweg naar Bethel, moet langs Sichem en daar verbergt hij, doet hij die afgoden weg enzovoorts. Maar dat is meteen ook een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Men wordt verlost van de afgoden om de levende God te dienen. En daarmee gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. En de oorsierselen gaan ook weg. Dat wil zeggen, de oren worden geopend. Daar komt het in de praktijk op neer, want meer wil ik er nou niet van zeggen. Anders moet ik u vertellen wat die oorsierselen waren. En oorsierselen waren ook volgens de Bijbel, maar ook volgens daarbuiten, die halve maantjes, weet u wel, die later geclaimd zijn door de islam. bestaat nog die maan, halve maan. Hm? Zeker wel. Maar goed, het is een Arabisch ding, om zo te zeggen. En meer wil ik er dan niet over zeggen. Het is iets, heeft met Ismaël te maken in elk geval. Ismaëlieten met een halve manen. Als versiering enzovoort. Dat is het waarschijnlijk, maar ze moesten dat wegdoen. Want het gaat over het eerstgeboorterecht van de gemeente. Nou goed. En ze verbergen dus, begraven betekent dat. Ze begraven die goden onder, let op, onder de eikenboom die bij Sichem is. Alsof iedereen het ding kent, of het ding er altijd al gestaan heeft, enzovoorts. Maar je bent tegelijkertijd terug bij Abraham uit Genesis 12, die woonde bij de eikenbossen, bij Sichem. De eik heeft er wel iets mee van doen, omdat de eik eveneens de uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond, want de eik is immers de uitbeelding van de besnijdenis, om redenen die ik u zal uitleggen als u groot bent. En onder vier ogen trouwens. Maar vooruit. De eik is een uitbeelding van de besnijdenis en daarmee van wedergeboorte. En toen God zijn belofte aan Abraham weer eens bevestigde, toen zei hij ook dat hij zich moest besnijden en zijn hele familie enzovoorts. De eik en besnijdenis zijn hetzelfde. Het is een uitbeelding dus van wedergeboorte eigenlijk. Maar dat is opstanding van Christus in de eerste plaats en daarmee aanbreken van nieuw verbond. Zie je? Je vindt al die dingen, al die aanwijzingen bij elkaar. Afgezien van dat zelfs de voetster van Rebecca begraven werd onder een eik, maar dat was weer bij Bethel. Dat is in vers 8. Dus je komt van die eik niet af, er staat er een bij Sichem, er staat er een bij Bethel. En beide plaatsen verwijzen naar het begin van het nieuwe verbond, maar de eik zelf doet dat ook. En de afgoden worden daar begraven en de voetster van Rebecca, Deborah, wordt daar ook begraven. Maar die is ook een beeld van de wet en de heerschappij van de wet, hè? Maar dan in een wat betere betekenis, maar vooruit. Het wordt weggedaan, het wordt begraven en zo verder. En dat is niet het eind van het verhaal, want daarna noem ik toch nog maar even Joshua 24. Dan zijn we bijna terug in Richteren namelijk. Aan het eind van de geschiedenis van Joshua, als hij het volk in het land gebracht heeft en op het punt staat te overlijden, op 110-jarige leeftijd, net als Jozef, roept hij het volk bij zich, maar dat was net als Mozes, vlak voor zijn dood, want dan krijgen we een hoofdstuk waarboven staat de vernieuwing van het verbond. Dat heb je in Deuteronomium in verband met de dood van Mozes. En hier heb je het in verband met het overlijden van Joshua. Maar boven het hoofdstuk staat Joshua vernieuwt het verbond met Israël te Sichem. Maar het zal duidelijk zijn dat het verwijst naar een nieuw verbond. Het nieuwe verbond. En het wordt geassocieerd met Sichem. Om voor de hand liggende redenen. De reden die ik al genoemd heb. Ik heb trouwens één geschiedenis overgeslagen. Maar die kan ik nou eigenlijk ook wel noemen. Er is één geschiedenis waarbij alle inwoners van Sichem besneden worden. Ze waren geen Israëlieten, maar ze worden wel besneden. Maar goed, dat is zo'n onsmakelijk verhaal. Ja. Dat ik die bewaar voor als het wat slechter weer is, zal ik maar zeggen. Nou goed. Maar in Joshua 24, dan laat Joshua net als in de tijd Mozes Israël trouw beloven. Hij zegt, ik ga sterven, maar... enzovoort. En dus zei het volk tot Joshua in vers 21, let op, dit is bij Sichem, dezelfde plek dus waar Jotam die gelijkenis uitsprak, om zo te zeggen. Misschien wel vanaf de Gerizim, maar goed, dieper wil ik er nou toch niet op ingaan. Vers 21, toen zei het volk tot Joshua, nee, maar wij zullen de Heere dienen. Inderdaad, niet de afgoden, maar we zullen Jehovah dienen. En Joshua zei tot het volk, gij zijt getuigen over uzelf dat gij u de Heere verkoren hebt om hem te dienen. En zij zeiden, wij zijn getuigen. Ze hadden beloofd de Heere te dienen. En dus vers 23, en nu doet de vreemde goden weg. En nou is de vraag, waar moeten we die dan laten? En wat denkt u? Begraven onder de eikenboom bij Sichem, die moet hier om de hoek staan, toch? Want daar zijn we hier, diezelfde plek. Door de vreemde goden weg die in het midden van u zijn en neigt uw harten tot de Heere, de God van Israël. neigt uw oren, had ook gekund, maar zo staat het in Jesaja 55 en de volgende zou geweest zijn. En dus doe die oorzeerselen weg, die je verdoven, was het idee. Hè? Maar goed, neigt uw harten tot de Heer, de God van Israël. En het volk zei tot Jozua vers 24, wij zullen de Heer onze God dienen en we zullen zijn stem gehoorzamen. Alzo maakte Jozua op diezelfde dag een verbond met het volk en hij stelde het hun tot inzetting en recht te Sichem. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods, hier dus, dat zijn deze woorden. En hij nam een grote steen en richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. En als u mij vraagt, dat is dus dezelfde eik waar men in de tijd de afgoden weggedaan had. Maar het beeld precies hetzelfde uit. De eik is een uitbeelding van de wedergeboorte als zodanig. En daarmee breekt het nieuwe verbond aan. Daarmee worden tegenstanden verslagen. Overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht en wat er mee wezen mag. Men wordt daarvan verlost. En de steen zal getuige zijn. Vers 27, zoals zo dikwijls. Omdat de steen nou eenmaal een beeld is van Christus. Toch? Dat is de situatie van Sichem waar deze geschiedenis in Richteren 9 zich afspeelt. En dat wellicht op de hele geschiedenis uiteraard. Daarna moet ik het met u hebben nog een keer over de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok. Want de aardigheid is dat wij de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok in de Bijbel op talloze plaatsen tegenkomen. Met opzet heb ik mijn aantekeningen daarover thuis gelaten. Want ik denk dan duurt het allemaal helemaal veel te lang. Dat kan ik u allemaal niet vertellen. Want alle drie, de vijgenboom, de wijnstok en de olijfboom, komen vele malen in de Bijbel voor. Ook de vruchten ervan, de vijg, de olijfolie eventueel. En dan heb je nog een vijgenklomp, dat bestaat ook nog. Komt allemaal voor. En de vrucht van de wijnstok, dat weet u ook natuurlijk. Want alle drie zijn een uitbeelding van messiaanse zegeningen. Zegeningen van de Messias. Van alle drie kan trouwens gezegd worden dat ze een beeld zijn van Israël als volk Gods, wel te verstaan, maar nog fundamenteler en beter, alle drie zijn ze een uitbeelding van Christus, de koning, de enige echte van Israël. En voor zover men zich aan hem heeft onderworpen, heeft men deel aan hem, om zo te zeggen. En dan krijg je dus dat de wijnstok, die in de eerste plaats een beeld is van Christus, in de tweede plaats een beeld is van zijn volk. Dat nou eenmaal per definitie Israël heet, zelfs als het de gemeente zou zijn, bedoel ik. En verder wijs ik er maar op dat er zijn schriftplaatsen waar het gewoon staat, maar nogmaals, met opzet doe ik dat nou niet. Maar de wijnstok wordt genoemd als beeld van Israël. Dat is trouwens ook in een gelijkenis, nou heel kort, hè. In Jesaja 5, de wijnstok is Israël. En dat de olijfboom een beeld is van Israël, staat er ook bovendien. Olijfboom en vijgenboom worden heel dikwijls in één adem genoemd. Samen als beeld van Israël. En dan ga ik maar even op de details in. Want de vijgenboom is daarin een uitbeelding van laten we zeggen, meer uiterlijke, meer zichtbare, meer materiële zegeningen. Dat is de vijgenboom. Het zichtbare werk Gods, beter nog het zichtbare werk van Christus. En de olijfboom is meer de uitbeelding van de onzienlijke, de geestelijke zegeningen die de Heer geeft. Beide zijn waar, al moet ik zeggen dat in onze dagen nauwelijks van één vijgenboom sprake kan zijn, typologisch. Dat is er niet onder de tegenwoordige werk Gods aan de gemeente, vooralsnog gebeurt in het verborgene. En let op, ik zei vooralsnog. Want in de toekomst zal de gemeente wel degelijk met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En zal de vrucht daarvan gezien worden. En dan is wel degelijk alsnog sprake van een vijgenboom. Ook in verband met de gemeente. Maar de olijfboom is meer een beeld van de geestelijke zegeningen vanwege de olie. Nou, doe maar even één voor één. Dat is makkelijker dan alle drie tegelijk. Eerst de olijfboom die meteen zegt, zou ik mijn vettigheid verlaten enzovoorts. Want vettigheid komt voort uit de olijfolie, weet u wel. Maar vettigheid in de Bijbel is een beeld van rijkdom, zegeningen, maar geestelijke zegeningen eigenlijk. Het is trouwens opmerkelijk dat in de oudtestamentische offers sprake is van het vet in het offerdier dat geslacht wordt. En dat vet, het vet aan de staart en het vet bij de nieren. Ik ben geen slager, ik moet die term ook maar uit mijn hoofd leren. Maar het vet aan de staart van de schaap en het vet aan de nieren enzovoort, moet allemaal weggenomen worden, speciaal bestemd voor de Heer. Want vet is een beeld van rijkdom en daarmee van zegeningen. Maar het zou inwendig moeten zijn en niet uitwendig. Dat is het eigenlijk in het algemeen. En verder, het gaat natuurlijk over olie, maar olie wordt gebruikt voor reiniging. Ontsmetting trouwens ook, maar dat is hetzelfde, dat is reiniging. Olie wordt gebruikt om licht mee te maken, via de lamp. Lampen die gevuld zouden zijn met olie, heb ik aan 10 dames nagevraagd. Maar er waren er maar 5 die antwoord gaven. Dat doet er nou niet toe. Maar olie dus, weet u wel. En toen heb ik nog aan 1 dame nagevraagd. Want dat vind ik altijd persoonlijk een hele mooie. Zal ik eens even een preek weggooien in 1 zin. Dat is onverstandig natuurlijk. Maar die vrouw, weet u wel, die niks meer had. Behalve een flesje waar nog een heel klein beetje olie in zat. Enzovoort. Hè. En toen haalde zij op aanwijzingen van de profeet. Leende zij bij de buren. Dit is mooi hoor. Die leende bij de buren allerlei vaten. Die overigens ook leeg waren. Van hele kleintjes en hele grote. En toen schonk zij haar ene kruikje wat ze had uit. En daarmee, er zat bijna niks in. Maar ze vulde er al die vaten mee. Ze hadden haast niks, maar ze vulden al die vaten. Daarna verkocht ze de inhoud ervan. En weet je veel wat, en heeft daarvan geleefd. En daarna hebben we er nooit meer wat van genomen. Want het blijft zo tot in alle eeuwigheid. Het zal duidelijk zijn dat die olie een beeld is van de nieuwtestamentische zegeningen in Christus. En dat het gaat om inwendigen, want moet in vaten, aarden, vaten. En het aardevat is uiteraard een beeld van het uitwendige. Van de mens. En wat het uitbeeld, die is toch makkelijk. Die vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. Ze heeft niks in huis, ze is totaal verarmd. Net als de verloren zoon, maar dat doet er nou niet toe. He, totaal verarmd. Ze heeft maar een klein beetje en het is zo goed als op. En wat ze doet is al die vreemden in huis halen, vaten lenen bij de buren. Dat worden dus vaten in haar huis en haar huishouding. En in dat huis wordt iedereen, om zo te zeggen, wordt alles, dan wel iedereen gevuld met die olie. Nou, dat is de gemeente. Of ze zelf nog vaten had in huis, dat weet ik niet, is me ontgaan. Ik meen alleen maar dat kruidje. Maar misschien had ze zelf ook nog vaten, dat zou het best kunnen. Maar hoe dan ook, veel van die vaten kwamen van de buren, van de omliggende volkeren, zal ik maar zeggen. Ze kregen deel aan de zegeningen van de 10 stammen van Israël, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, samen ontstond daaruit de gemeente. Maar ik gebruik het nu alleen eigenlijk maar ter illustratie van hoe dat is met die olie, hè. De vaten moeten ermee gevuld worden. Haalde de zoon de vaten. Zuster, ik durf daar nooit op in te gaan, want ik gooi altijd die geschiedenissen door elkaar. Het schoot mij door het hoofd. Zij had toch 1 zoon. Maar was dat niet die zoon die eerst die overleden was en die in die opperzaal gelegd werd? Of is dat weer een andere vrouw? Zie, daarom durf ik er nooit wat over te zeggen. En elke keer bestudeer ik dat en denk ik, nou weet ik het, nou onthoud ik het. Maar er was weer een andere weduwe, dezelfde geschiedenissen. Hè? Bij Elia en bij Elisa. Niettemin denk ik dat je de 3 geschiedenissen naast elkaar moet leggen natuurlijk. Hè? Die zoon die sterft en die in de opperzaal gelegd wordt. En dan eerst Elia en later is Elisa bij weer iemand anders. En die zoon komt tot leven in die opperzaal. Dat is net zo goed een beeld van de 10 stammen waaruit de gemeente ontstaat. Het is op, leven is voorbij. Niettemin komt hij alsnog tot leven en daar is erfgenaam. En dit verhaal is ook zo'n vrouw. En nou gaat het over het vaatje olie en dan raakt het opleven. Is ook voorbij en is de zoon die de vaten moet halen bij de buren enzovoort. Wordt in huis gebracht en de vaten worden gevuld. Is toch prachtig, zo werkt dat. Dat is tegenwoordige waarheid. Maar goed, olijfolie dus als beeld van de geestelijke zegeningen die de Heer geeft onder het nieuwe verbond. Want kort en goed, olijfolie dient ter conservering en ter reiniging, maar het is dus een beeld van eeuwig leven. Om maar eenvoudig te zeggen. Waarna men meestal ook nog erop wijst dat voor zover wij weten een olijfboom niet van zichzelf, uit zichzelf overlijdt van ouderdom. Het ding gaat niet dood. Hij gaat wel dood, je kan hem afhakken of zoiets. Maar van zichzelf niet. Het schijnt ook dat hij wel ziekten kan krijgen op een of andere wijze. Via parasieten die hem op kunnen vreten uiteraard. Maar van ouderdom gaat hij niet dood. En vandaar dat men zegt dat er nog olijfbomen staan in de hof van Gethsemane. Die er al gestaan, de olijvenhof. Die er al gestaan hebben in de dagen van de Heer Jezus. Je kan niet zeggen dat ze mooi zijn, maar ze staan er wel. Eeuwig leven, dat is wat het is, olijfboom. Daarna wijs ik erop dat de olijfboom als beeld van Israël in elk geval gebruikt wordt in Romeinen hoofdstuk 11. Alleen daar zijn het er twee. Eén voor de twee en één voor de tien stammen. Een tamme en een wilde namelijk, en u weet hoe het was. Van de tamme worden takken afgesneden en van de wilde worden takken afgesneden en die worden geënt op de plaats van de tamme. Maar dat is de tegenwoordige situatie weer. Die verwisseling van het eerste geboorterecht en zo. En dan gaat het ook over de vettigheid. De takken worden de vettigheid van de olijfboom deelachtig en dat soort dingen meer. Als beeld van Israël, maar daarmee uiteindelijk van Christus en zijn zegeningen. Nou goed, voor de vijgenboom geldt iets dergelijks, maar het gaat daarbij meer om uitwendige zegeningen. En daarom gaat het met de vijgenboom in de geschiedenis ook mis, dat weet u toch, hè? Laat hem nog één jaar staan en hak hem dan om. De vijgenboom, dat weet u toch, hè? Of wat dacht u van de Heer keek aan de vijgenboom of er nog vrucht aan was? En er was helemaal geen vrucht aan, behalve dan één belastingambtenaar. Ja, daar was u zo niet op gekomen. Maar goed, ik gooi ook weer geschiedenissen door elkaar. Maar de Heer vervloekte de vijgenboom omdat er geen vrucht aan was. En zei, aan u groeien geen vrucht meer. De hele eeuw niet, eigenlijk. Deze eeuw. Maar goed, dat ga ik verder niet toelichten. Maar de vijgenboom is daarmee een beeld van de uitwendige zegeningen die de Heer zou geven. Dat wil zeggen de openbaring van zijn koninkrijk. En de voorspoed in zijn koninkrijk en zo verder. Maar de vijgenboom wordt vervloekt. Die is er niet meer. En we kennen de vijgenboom zelfs al uit de Hof van Eden. Want na de zondeval van de mens bekleedde hij zich ter compensatie met vijgenbladeren, staat er. Uitwendig. Zie. Alleen de Heer deed het weg. Hij zegt het moet anders. Maar goed, maar daar ga ik nou ook verder allemaal niet op in. Maar er was een wilde vijgenboom, weet u nog? Een wilde vijgenboom die normaal namelijk helemaal geen vrucht voortbrengt. Behalve dan dat je er voor de gelegenheid een tollenaar uit kon plukken. Dat deed de Heer dus ook. En hij zei dus tot die tollenaar, dat was dus eigenlijk een wilde vijg, maar dat bestaat niet eens eigenlijk, hè. Zacchaeus, kom er eens uit. Ik moet heden in uw huis. Ik vond dat vroeger al krom Nederlands trouwens, hoor. Toen ik als kind het liedje moest leren. Maar goed, hè. Zacchaeus, kom er eens uit. Moet je zo doen. Zacchaeus, kom er eens uit. En dan weer verder zingen. Ik moet heden in uw huis. Dat is ook wat er gebeurde, maar u begrijpt waar het over gaat. Hoeren en tollenaren zijn een beeld van de tienstammen van Israël. Tegenover de Joden. Het heidense deel van Israël dus. En die ene tollenaar is dus een beeld van heel dat volk als zodanig. Uitgebeeld door een wilde vijgenboom. Zo goed als we ook een wilde olijfboom hadden zojuist uit Romeinen hoofdstuk 11. Het onvruchtbare deel, maar de Heer plukte de man uit die boom en zegt, ga mee naar, ik moet in het huis wezen. En tot vandaag weten we nog niet waar het huis was. Dus daar maken we nog eens een quiz van. Hè. Waar stond het huis van Zacchaeus? En als u zegt in Libanon, zou ik dat goed rekenen. Nee, dat leggen we dus wel een keer uit. Dat moet niet te makkelijk worden natuurlijk, hè. Maar de vijgenboom, uiterlijke vruchtbaarheid. Vandaar de boom, bladeren, waarmee men zich kleedt. Een bladeren, tak, Een boom die schaduw geeft enzovoort. Maar de vraag is, draagt die ook vrucht? En als er niets dan bladeren aan zitten, dan zullen ook de bladeren verdorren. En dat is wat gebeurde toen de Heer tot die boom sprak. Hè? Hij vond geen vrucht. Wel bladeren, staat er ook. Niets dan bladeren staat er bij gelegenheid. En toen vervloekte de Heer de boom, zodat ook de bladeren verdwenen. Zie? Maar in de toekomst is er sprake in de Bijbel van de vijgenboom die weer uitbot en die wel degelijk vrucht zal dragen. En is daarbij gelegenheid in Matteüs 24 de verwijzing naar de openbaring van het koninkrijk. Dat wil zeggen, het is een beeld van het Joodse volk, want daar begint het koninkrijk nou eenmaal. Dat inderdaad tot leven zal komen, doordat het gelooft in de Messias. Dan krijgt de Joodse staat weer gestalte. Het is na de wederkomst van Christus. Krijgt de Joodse staat opnieuw uiterlijke vorm, de bladeren enzovoorts. En dan staat er, en dan duurt het niet meer één generatie. Binnen die generatie namelijk zal dat koninkrijk over heel de aarde gevestigd zijn. En zal de boom dus vrucht dragen enzovoorts. Maar nog steeds nieuwtestamentische zegeningen. Zie? En daarna komen we bij de wijnstok, vers 12. Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, kom gij wees koning over ons, maar de wijnstok zei, zou ik mijn most verlaten, want de vrucht van de wijnstok is uiteraard wijn. Most is nieuwe wijn trouwens. Er zijn een heleboel woorden voor diverse soorten wijn, maar most wordt geacht jonge, nieuwe oogsten zijn, nieuwe wijn. En daarmee heb je het dubbel op, want de wijn is een beeld van het bloed, het leven des Nieuwen Testaments. Het leven van het Nieuwe Verbond. En onder het Nieuwe Verbond is alleen eeuwig leven, dus het is een beeld van eeuwig leven. En daarom zei de Heer, dit is het bloed des Nieuwen Testaments. In mijn bloed, mijn leven namelijk, opstandingsleven specifiek. En dat zou men ontvangen. Wijn. En het aardige is, daarvoor hoeft de wijnstok, maar dat gold voor die voorgaande ook al, hoeft geen koning te zijn. Dat begrijpt u toch? Wij leven onder het Nieuwe Verbond. Wij kennen niet eens een koning. Nou ja, wij weten ervan. Maar bij nader inzien, wij zijn zelf koningen, zouden zelf koningen zijn met Christus. Wij spreken ook niet, althans niet normaal, over de Heer Jezus Christus als onze koning. Wij spreken over hem als onze Heer, die wij dienen, als ons hoofd, met wie wij verbonden zijn, toch? Als onze hoge priester, maar dat is ongeveer hetzelfde, het hoofd van dienst aan God, namelijk. Maar wij noemen hem niet onze koning. Niet omdat hij dat niet is, maar wij staan in een veel nauwere relatie met hem, feitelijk. En dat leven onder het Nieuwe Verbond is mogelijk zonder dat er iemand is die zegt, doe dit, doe dat, of doe zus of zo. Ja, broeder, ik mag er niet meer over praten, want het wordt natuurlijk vervelend. Maar ik had natuurlijk moeten zeggen, Christus heeft dus ook geen plaatsvervanger nodig die in zijn plaats ons dan komt zeggen, doe dit, doe dat, of doe zus of zo. Kijk, als je niet een koning hebt hier op aarde, is er altijd wel iemand die zich tot koning opwerpt, dan wel die zich door het volk tot koning laat verheffen. Maar zo iemand heet onvermijdelijk Saul en niet Paul. Hij heet onvermijdelijk Saul of hij heet Abimelech. Dan krijg je dus wet en een doornbos en wat het allemaal maar wezen mag. Men kan leven zonder die koning die eisen stelt en die belasting heeft en voorschriften geeft. Want dat staat allemaal in de wet, hè, dat de koning dat doet. Hè. Die stelt eisen, je moet je hem dienen, verplicht enzovoort. En je moet hem betalen, want ja, het kost allemaal een heleboel geld natuurlijk, het hele gedoe. Maar je kan zonder, zegt mijn Bijbel. Als je tenminste je leven hebt onderworpen aan de Heer. Als je die olie hebt ontvangen in je vaatje. Hoe groot of hoe klein ook, zal ik maar zeggen. Kortom, als je drinkt van de bloed des Nieuwen Testaments, van dat nieuwe leven. En van de vijgen, wat de vijgenboom betreft, die komt nog, dat komt nog in de toekomst. Wij ons zouden de heerlijkheid ontvangen die weliswaar nu niet gezien wordt, maar in de toekomst wel. En daar gaat het om, zie. In werkelijkheid, wij hebben natuurlijk op een of andere wijze olijfboom, vijgenboom en wijnstok als koning over ons. maar niet in de zin van dat hij ons opdraagt wat wij doen moeten. Zelfs niet zozeer in de zin van dat hij boven ons zweeft, wat je er maar onder verstaan zou moeten. Maar in de zin van, hij geeft ons wat wij nodig hebben. Die vettigheid, die olijfolie, die vijgen, een van het meest voor de hand liggende voedsel trouwens in Canaan, om zo te zeggen. En die wijn, die immers bestemd is voor degene die anders verloren gaan en die bitterlijk kermen. Maar ja, er staat er weer in een ander Bijbelboek, dus daar wilde ik nou ook niet verder op ingaan. Maar die geven hun zegeningen en dat is waaruit wij leven. En als we heerschappij zoeken, machtsstructuur boven ons als kinderen gods, dan komen wij automatisch terecht bij de Abimelech, dan wel bij de doornstruik, bij deze bediening des doods. En het zal ons verteren, dat is wat er gezegd wordt. En in plaats daarvan laten we het gewoon voor wat het is. Wij nemen van de vettigheid van de olijfboom, wij eten van die vijgen, om zo te zeggen. Vijgen, dat weet u, hè? Dat is het leuke ervan. Vijgen zitten alle basters vol met zaad. Dat zou je moeten tellen, zeg, voor straf. Hoeveel zaden er zitten in zo'n vijgenboom. Dat is nog een heel verhaal vast, maar dat kan ik u ook pas vertellen als u een wat rijpere leeftijd bereikt hebt. Maar het idee is, de vijg brengt vruchtbaarheid, belooft vrucht. Later, vanwege dat zaad wat erin zit, zal later gezien worden, is het idee dat erachter steekt. En dat is ook inderdaad op ons van toepassing. Het woord heeft zijn uitwerking en zal in de toekomst voltooid worden. En de wijnstok is natuurlijk makkelijk genoeg, want de vrucht van de wijnstok is ons letterlijk en daarmee overdrachtelijk door de Heer Jezus aangereikt als een constante vrucht, om zo te zeggen. Namelijk, zo dikwijls gij dit doet, doet dat tot mijn gedachtenis. Het bepaalt ons bij de Heer Jezus die ons leven vult. En waarover gezegd wordt vervolgens dat wij niet vervuld zouden worden met wijn. Letterlijk, niet dat je niet drinken mag, maar er vol mee zijn. Dat loopt toch verkeerd af voor de natuurlijke mens. En dus wordt niet dronken van wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En er wordt er heel wat andere taal uitgeslagen dan de taal van Abimelech in dit hoofdstuk. Daar leven we uit. Die doornbos zouden wij vermijden. Dan maar zonder koning. Die hebben we ook niet nodig. Wij dienen de Heer en hij geeft ons in gedaante van olijfboom, vijgenboom en wijnstok alles wat wij nodig hebben, wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Als je die drie vruchten zou samenvatten, olijf, vijg en druif of wijnstok, dan zou ik zeggen, het is alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En de Heer geeft ons dat. En meer is niet nodig. En daarvoor zullen we hem danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen. En dat u degene bent die ons eeuwig leven geschonken hebt, maar ons ook alles geeft wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. We danken u dat we ons mogen voeden met het voedsel dat u ons aanreikt, uitgebeeld in deze oud-testamentische beelden. Maar we danken u dat we mogen zien uit uw woord dat ze van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd, waarin wij weliswaar hier op aarde geen koningen hebben, waarin wij niemand hebben die ons zegt wat wij doen mogen, maar waarin wij in alle vrijheid de vrucht van de wijnstok tot ons mogen nemen en mogen leven van wat u ons geeft. Omdat u in ons woont en in ons vrucht draagt en daarmee onze levens, onze harten, onze vaten vult. We zeggen u dank dat we ons daaraan ter beschikking mochten stellen. Onze levens aan u mochten overdragen, opdat u daarmee zou doen wat u goed dunkt. En opdat uw wil daarin zou volbracht worden. Wij danken u dat u ons verlost hebt van deze vloek van Jotam. Dat u ons verlost hebt van de vloek van de wet. En dat u ons bevrijd hebt van deze bediening des doods en der verderfenis, opdat we in vrijheid levend onder uw nieuwe verbond en in gemeenschap met u de zegeningen mogen ontvangen die u ons uit uw genade geeft en uit de heerschappij van uw genade. Wij vragen u daarom, Vader, op grond van die beloften weest u ons nabij met uw kracht en genade, opdat onze levens mogen zijn tot eer van uw naam en opdat in de dagen die ons over zijn in het vlees uw wil volbracht mogen worden in ons leven. Amen.